Oud Goud is een podcast van DanielOnline.nu, een initiatief van de Jeugdbond. Iedere maand schrijft Gerben van der Wulp, docent Engels en redactielid van Daniël, in Daniël over een tekst uit de geschiedenis van de kerk. In deze podcast vertelt hij over de achtergronden. Wat maakt het lezen van christelijke schrijvers van vroeger waardevol? En wat hebben ze jou te zeggen?
Ik ga het met Gerben van der Wulp hebben over Octavius Winslow. Gerben, waarom heb je voor Winslow gekozen? In september over onderwijs en begin december over openbaring.
Ja, het is al enige tijd mijn verlangen om iets met Octavius Winslow te doen. Om iets van zijn prachtige werken te delen met de lezers van Daniël. En dat heeft ermee te maken dat ik deze schrijver heel erg waardeer. Het is een van mijn lievelingsschrijvers. En ik kan dat het beste uitleggen aan de hand van zijn bijnaam. Want deze man, Octavius Winslow, die wordt wel de Pilgrim's Companion genoemd. Dus de metgezel van de pelgrim. Zijn werken zijn heel toegankelijk. Heel warm toongezet. Heel pastoraal en bevindelijk en vol geestelijk onderwijs. Ik wil er graag een voorbeeld van geven. In Daniël van begin december staat bijvoorbeeld deze zin. Neem deze trouwe vermaningen in liefde aan. Ze zijn opgeschreven door iemand wiens enige hoop als de voornaamste der zondaren in het volbrachte werk van Immanuel ligt. Laat ze je aansporen tot gebed, tot het gaan naar het woord en tot het gaan naar Christus. Het begon allemaal met een geschenk wat ik kreeg, wat ik van mijn oma heb geërfd. Een prachtig boekje, Psalmen in de Nacht. De preek, wij kunnen niet begrijpen wat Jezus doet, heb ik gelezen en herlezen. Winslow was een heel getalenteerde en geleerde man. En dat kun je merken aan zijn rijke woordenschat en zijn grote productiviteit en kwaliteit van zijn werken. Zijn geschriften zijn niet voor niets in rap tempo vertaald in het Nederlands. En zo spreekt deze knecht van de Heere nog nadat hij gestorven is.
Ja, en zo spreekt hij ook in Daniël nog. Aan het einde van het jaar is vaak een moment van terugblikken en vooruitkijken. En je keuze viel opnieuw op Winslow met de titel Ik weet uw werken.
Ja, ik wil heel graag een moment van reflectie hebben aan het einde van het jaar. En vandaar dat ik met deze tekst, waar een heleboel directe en confronterende vragen in stonden, de lezer en ook mezelf wilde voorhouden. Is de wortel der zaak, en dat is dan een van die vragen, in ons hart? Is Christus in ons? Of zoals Winslow het dan heel direct vraagt, is Christus in jou? Ben je een tempel van de Heilige Geest? En is jouw wandel in nederigheid met God? Ben je opnieuw geboren? Dat zijn vragen waar we mee bezig moeten zijn. In het bijzonder ook in en aan het einde van een jaar, waarin de Heer zo duidelijk gesproken heeft, in ons christelijk leven ook wel. Onze vanzelfsprekendheden en onze maakbaarheid, daar heeft de Heer in geblazen. De Heer weet onze werken. Dat is voor sommigen tot troost, die in nederigheid met God wandelen, zoals Winslow dat noemt. Al zullen ze dat van zichzelf niet zeggen. Maar dat is ook tot schrik voor de goddelozen, voor degenen die niet in nederigheid met God wandelen. En het is mijn wens en gebed, zoals dat het ook was van Octavius Winslow, dat dan de schrik des Heeren, zoals Paulus het noemt, de lezers en onszelf mag bewegen tot het geloof.
Ja, daar schrijft hij inderdaad over de schrik des Heren, maar ook over de liefde van Christus die ons dringt. Je hebt dus in Daniël twee keer over oud goud geschreven. Maar wie was Octavius eigenlijk?
Ja, heel interessant. Hoe komt hij eigenlijk aan die voornaam bijvoorbeeld? Nou, Octavius, een octaaf is acht. En hij was de achtste zoon van de bekende Mary Winslow. Octavius is geboren in 1808 op 1 augustus in Londen. En in 1815 emigreerde het gezin met 10 kinderen naar Amerika. Maar zijn vader heeft hij nooit teruggezien, want die overleed terwijl het gezin dus emigreerde naar Amerika.
Dus ze waren net in Amerika gekomen?
Ja, daar waren ze net aangekomen. En hij moest dus ook op heel jonge leeftijd zijn vader missen, die kapitein in het Britse leger was. En zijn moeder gaf hem dan ja, als vader en moeder tegelijk. Een hele strenge, godsdienstige en vooral godvrezende opvoeding. En Octavius ging theologie studeren en werd net als twee van zijn broers predikant. Eerst in Amerika en later ook in Engeland. Hij was een non-conformist en heeft een aantal gemeenten gediend. De belangrijkste wel in Engeland.
Een non-conformist, wat is dat?
Ja, Octavius was oorspronkelijk Anglicaan. Dus ja, lid van de staatskerk van Engeland. Maar hij hield zich niet aan alle zaken die in die kerk gelden, maar die afwijken van de leer van de Bijbel.
Hij conformeerde zich daar niet aan, nee. Zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. En de moeder van Octavius, die was dus al heel vroeg weduwe. En ze gaf hem een strenge, godvrezende opvoeding, zei je. Hoe bleek dat godvrezende in haar leven en de opvoeding die ze gaf?
Ja, drie kernwoorden, denk ik. Haar dagelijkse wandel met God, de huisgodsdienst en moeder Winslow, Mary, die noemde dat het familiealtaar. En ja, als we ooit een herleving wensen en als we daarna verlangen, dan zeggen de Puritijnen, en in die traditie staan ze, dat het familiealtaar dan in ere hersteld moet worden. Nou, Mary Winslow was dus 40 jaar, toen was ze al weduwe. Maar naast dat ze haar man verloor, moest ze ook heel kort daarna haar dochtertje verliezen. Of, zoals zij zou zeggen, teruggeven aan de Here. En ze schrijft daar heel, heel onderwijzend over. De Here zij mij genadig, want ik verkeer in diepe beroering. Ik vertrouw dat zijn ziel, en dit gaat dan over haar man, maar zo heeft ze ook geschreven over haar dochtertje, en die van mijn kleine, daar heb je het al, zich nu verheugen in heerlijkheid. En dat is mijn enige troost. En zo heeft Mary Winslow zich gestort op de opvoeding van 9 kinderen in een vreemd land. Ze heeft dus werk gemaakt van de huisgodsdienst. En daar werd de tijd voor genomen om te memoriseren, bijbelteksten uit het hoofd te leren. Ze stelde gerichte vragen, ze liet haar kinderen bidden, dus ja, ze heeft daar heel veel werk van gemaakt en het heeft ook zijn vruchten afgeworpen.
Mooi. En je citeerde iets uit haar dagboek over troost en beroering. Zijn er meer herinneringen of memoires van haar bekend?
Ja, Mary Winslow is in de gereformeerde gezinte denk ik best bekend geworden door de dagboeken die in 2 banden, Leven met Christus en Leven en Sterven met Christus, is ja, haar dagboek dus uitgegeven, maar Octavius die staat aan de wieg daarvan, want die heeft die werken verzameld. Die heeft die dagboek gebundeld. En dan schrijft ze bijvoorbeeld een aantal dingen. Ik zal een aantal dingen daaruit delen. Ja, heel mystieke ervaringen. Ja, die voor ons toch wel iets wat vreemd kunnen overkomen. Maar tegelijkertijd zo'n teer leven met de Here spreekt eruit, dat ik ze toch niet wil onthouden. Ze is dus zonder man. En de 9 kinderen zijn zonder vader. En ja, ze is dan soms hele nachten ja, op, biddend. En dan stort ze haar hart uit voor de Here. En dan spreekt ze in haar dagboeken over dat de Here tot haar spreekt. Ik zal een vader voor uw vaderloze kinderen zijn. En dan schrijft ze in haar dagboek daarbij dat ze vertroost was. En dat jaren voorbij zijn gegaan. En dat de Here zijn belofte niet één ogenblik vergeten is. En op een ander moment spreekt ze over dat ze de Zoon van God tot haar hoorde spreken, ik ben met u. En dat ze dat gezicht nooit is kwijtgeraakt. Ze had dus een heel teer en nabij leven. En dat blijkt ook uit de brieven die in die dagboek staan. Ook juist met haar zoon Octavius.
Ja, mooi om zoiets te horen over die warme moeder-zoon-relatie. Hoe ze in het geloof verbonden waren. Even terug naar Octavius. Hij leefde in de 19e eeuw. Dat betekent dus dat hij een tijdgenoot was van Spurgeon en Ryle?
Ja, en daar heb ik wat research voor gedaan. Om te kijken, van is daar een koppeling tussen mannen te vinden? Toen heb ik iets heel moois gevonden. Winslow was dus een heel bekend prediker. Een geliefd prediker ook. In Engeland geworden ondertussen. Zo geliefd en zo gewaardeerd zelfs, dat tijdens de opening van de Metropolitan Tabernacle, en dat is die grote kerk waar Spurgeon in preekte, dat hij werd uitgenodigd om daar een openingswoord te spreken. Dus dat zegt wel iets, dat hij bij Spurgeon werd uitgenodigd om daar een preek te geven. Hij stond ook bekend om zijn ernstige prediking en zijn geschriften werden toen al heel goed verkocht en met vrucht gelezen. En om nog een mooie vergelijking te maken tussen die drie mannen. Van Spurgeon is bekend dat hij de prins der predikers genoemd wordt, omdat hij zo vurig preekte en recht uit het hart. Maar feitelijk was hij natuurlijk niet een geleerd dokter in de theologie, dat was hij niet. In die zin was hij niet geschoold. Ryle was dat wel. Dat was een man, zoals hij genoemd werd, van graniet met het hart van een kind. Een hele stevige man dus. En die haalde pas op latere leeftijd zijn theologische graad. Maar Winslow, en dat staat niet bijvoorbeeld op zijn boeken, zoals we dat weten van Luther bijvoorbeeld, dat is dokter Maarten Luther. Maar dat is bij deze man ook gewoon zo. Dit is dokter Octavius Winslow, een heel geleerde man. Ondanks dat hij zo geleerd was, kan hij heel goed afdalen en in heel warme woorden naast je gaan zitten eigenlijk en tot je hart spreken.
Ja, en dat heeft hij misschien ook wel geleerd in het verlies van zijn vader op jonge leeftijd. Hij heeft een hoop meegemaakt. En luisteren ook jongeren of kinderen mee wellicht die vader of andere geliefden verloren zijn. Heeft Octavius daar ook specifiek iets over geschreven, over hoe hij omging met rouw? Of...
Ja, heel veel. Ik ben dus wat werkjes door gaan kijken om op zoek te gaan naar meditaties of preken. Of misschien zelfs wel een heel boekje wat aan rouw gekoppeld zou kunnen worden. Het eerder genoemde boekje Psalmen in de Nacht is echt een aanrader, omdat hij dat boekje zelf heeft geschreven in een periode van rouw. Hij heeft zelf ook een jonge zoon verloren. En ik meen dat hij in die periode, dus dat hij aan in rouw was vanwege dat verlies, dat hij dus meditaties heeft geschreven, Psalmen in de Nacht. En hij schrijft dan in zijn voorwoord: ik bied dit boekje, een lofzang in de nacht, aan. In een tijd van mijn eigen droefheid. Ik bied het aan zoals het is. Een welgemeend meeleven met degene die een tijd van zorg en beproeving doormaken. Dus dat is echt een aanrader. Een citaat daaruit. Is het een nacht van smartelijke beproeving? Wat een vriend, wat een broeder, wat een helper is Jezus. Nooit, nee nooit, zal hij zijn lijdend kind dat nachtelijk uur laten doorbrengen zonder hem op te zoeken en hem te vertroosten door zijn tegenwoordigheid. Hij is met u. En in de stormachtige nacht van uw beproeving mag u zingen van zijn nooit aflatende trouw, van zijn nooit veranderende liefde en van zijn nooit afnemende tederheid en van zijn geduld dat nooit uitgeput raakt, van zijn nooit afnemende genade, van zijn waakzaamheid die nooit sluimert. Vestig uw oog, hoe verduisterd door tranen het ook mag zijn, op dit aandoenlijk beeld van uw medelijdende heiland.
Ja, mooi. Dat geeft ook wel echt aan inderdaad dat hij dat zelf ook echt heeft meegemaakt. En ja, hoe kun je dat nou? In een stormachtige nacht van uw beproeving mag u zingen, citeer. Dat zijn twee dingen die, ja, dat kan eigenlijk niet bij elkaar. En daar spreekt dan die genade ook wel extra uit. Dat we dan juist dan te mogen zingen over God en zijn trouw en liefde, zoals je citeert. Maar ik vermoed dat je ook nog zo vijf andere titels kan noemen.
Ja, wat ik al zei, hè, de boekjes die in rap tempo worden uitgegeven.
Mm-hmm. Waarom?
Ja, Licht en Schaduw is een boekje. Daar wordt dus ook aandacht besteed aan de schaduwzijde van het leven. Een hoofdstuk staat daarin met de titel Verlies van dierbaren, de onderwerping en bemoediging van dierbaren. En in recent verschenen werkjes, Mijn tijden zijn in uw hand, ook daarin is een gedeelte gewijd aan rouw, of de Heere is mijn deel, of Toevlucht in het lijden en Ziende op hem. Dat zijn allemaal boekjes waar ook gedeelten gereserveerd zijn om iets over rouwdragende te zeggen, om ze te bemoedigen. De blik te richten van de rouw op de heiland. Dat is wel echt zijn doel met die werkjes. Ik wil er nog één ding bij zeggen. Mm-hmm. Dat hoor je ook in die citaten. Kijk, wat een vriend, wat een broeder. Wie spreekt er hier nou eigenlijk aan? En dat is wel van belang, hè? Ook met die confronterende vragen in het achterhoofd die we in Daniel kunnen lezen. ja, wie spreekt hij nu eigenlijk aan? Het gaat hier echt over Gods kinderen die troost mogen vinden en putten bij wat een helper Jezus voor hen wil zijn in die smartelijke beproeving. Dus het is des te meer zaak en van het grootste belang om te mogen weten een kind van God te mogen zijn. Anders zijn die rijke woorden vol troost over de Here en Heiland, Jezus Christus, ja, niet voor jou. En dat moet wel uitdrijven. En dan zijn ze niet tot voordeel voor je.
Ja, dat is wel een ernstige oproep inderdaad. Waar we allemaal goed over na moeten denken hoe het ligt. In Daniël geef je jongeren ook een paar punten mee om over door te praten. Thuis, met vrienden of op je vee. Wat zou je jongeren met deze podcast willen meegeven? Waar blinkt het goud?
Ja, ik zou natuurlijk willen oproepen, neem en lees. Ook al is het maar een van die dunne werkjes waar ik er net een aantal titels van heb genoemd. Soms maar van een bladzijde of 60, 70. Met korte hoofdstukjes. En de dagboeken van Winslow die zijn geweldig. Morgengedachten en avondgedachten. En dan vraag je naar waar blinkt het goud. Misschien mag ik nog één punt maken en dan een kernwoord onderstrepen, namelijk het kernwoord zelfonderzoek. Daar legt Winslow ook vaak het zwaartepunt. Dus een vraag bijvoorbeeld, is het goed met je als de Heere je zal onderzoeken? En dan uit de preek ga en zeg het Jezus. Dat is een prachtige preek. Ga jij gebukt onder een last van zonde? Ga en zeg het Jezus. Verachter jij in de genade? Ga en zeg het Jezus. Wandel je in de duisternis? Stil met dat gemopper. God heeft je niet verlaten. Ga en zeg het Jezus. Word je in verleiding gebracht? Ga en zeg het Jezus. Word je op de proef gesteld? Ga en zeg het Jezus. Ben je in rouw? Ga en zeg het Jezus. Sta op. Vertel hem hoe leeg je leven is. Ga en zeg het de wenende Jezus. Als je nou moeilijke periodes doormaakt van verleiding, van duisternis, van dat zonde last drukt, wat een oproep krijg je dan? Ga en zeg het Jezus.
Ja, ja. En daar noem je iets van goud inderdaad bij Octavius Winslow. Wat spreekt jou zelf daar heel erg in aan?
Graag sluit ik af met een van zijn preken die mij heel erg heeft aangesproken en geholpen. Die preek zou ik graag in ieders handen willen zien. En misschien een mooi citaat daaruit ter afronding. Ook omdat het december is en we terugkijken en ook vooruitkijken. Ik las dit vorig jaar en ik meen op Oudejaarsdag of Oudejaarsavond. Ik weet nog dat het me enorm troostte en dat het me hielp om die drempel als het ware van oud en nieuw weer over te gaan. Hier is het citaat. Wat is jou overkomen afgelopen jaar? Het was voor hem, hij bedoelt de Heer Jezus, geen verrassing. Wat een kostelijke waarheid. Christus had mijn moeilijkheden al meegenomen in zijn gedachten. Hij had mijn verdriet in zijn hart gewikkeld. Hij had voorzien in een schuilplaats voor mijn veiligheid. Voordat zelfs één steen op mijn pad kwam. Voordat één wolk mijn pad had beschaduwd. En voordat zelfs het gerucht van een storm mijn pad had doorwaaid. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Zo kunt u, zo kun jij, zonder aarzelen, de onbekende toekomst van een nieuw jaar ingaan. Tevreden met dit gegeven. Verblijd door deze waarheid. En opgewekt door een dergelijke gedachte. Met het vaste geloof. Dat Jezus getrouw zal zijn in het vervullen van de belofte. Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezichten ten licht maken. Het kromme tot recht. Deze dingen zal ik doen en ik zal hen niet verlaten.
Ja, een mooi citaat inderdaad om mee af te ronden. Ook in de onbekende toekomst mogen we onze blik omhoog heffen en het alleen van hem verwachten. Gaan naar Jezus en het hem vertellen. Dankjewel.
Heel graag gedaan.